Goedemorgen, gemeente. Moest even hoesten. Even de stem schrapen, zoals dat heet. Goed, ik wil met u gaan lezen Genesis 14. Voor degene die gasten onder ons zijn, wij zijn, althans ik, ben bezig met een serie over Abraham, over het leven van Abraham. De man van het geloof, zoals wij hem kennen. Maar wat we juist door deze studie eigenlijk willen leren, is dat Abraham dat geloof is niet komen aanwaaien, maar dat hij is geleerd om te gaan geloven. Om God te durven vertrouwen op zijn woord, ongeacht de omstandigheden in zijn leven. En vanmorgen willen we stilstaan bij een gedeelte van Gods woord, waarin Abraham op een hele andere manier te zien en te horen zal zijn. Genesis 14. Er staat bij mij boven veldtocht van Abraham. En we lezen daar het volgende. In de dagen van Amrafel, de koning van Sinjar, dat is Babel, Arioch, de koning van Elassar, Kedorlaomer, de koning van Elam, en Tidal, de koning van de volken, gebeurde het dat ze oorlog voerden tegen Bera, de koning van Sodom, tegen Birsa, de koning van Gomorra, tegen Sinab, de koning van Adama, tegen Sem-Ebar, de koning van Seboim, en tegen de koning van Bela, het tegenwoordige Zoar. Deze allen waren een verbintenis aangegaan en trokken op naar het Siddimdal, dat is tegenwoordig de Zuidzee. 12 jaar hadden zij Kedorlaomer gediend, maar in het 13e jaar kwamen zij in opstand. Daarom kwam Kedorlaomer in het 14e jaar met de koningen die bij hem waren, en zij versloegen de Revaïten in Astrot-Karnaïm, de Soezieten in Ham, de Emieten in Shave-Kiriataim en de Gorieten in hun bergland Seir tot aan El Paran, dat aan de woestijn grenst. Daarna keerden zij terug en kwamen in En-Mishpat, het tegenwoordig Kadesh, en zij versloegen allen in heel het gebied van de Amalekieten en ook de Amorieten die in Hasason Tamar woonden. Toen trok de koning van Sodom ten strijde met de koning van Gomorra, de koning van Adama, de koning van Zeboim en de koning van Bela, het tegenwoordige Zoar, en zij stelden zich op voor de strijd tegen hen in het Siddimdal. Tegen Kedorlaomer, de koning van Elam, Tidal, de koning van de volken, Amrafel, de koning van Sinjar en Arioch, de koning van Elassar, 4 koningen tegen 5. Het Siddimdal nu was vol asfaltputten. De koningen van Sodom en Gomorra vluchten en vielen daarin, en de overgeblevenen vluchten naar het bergland. Zij namen al de bezittingen van Sodom en Gomorra en al hun voedsel mee en trokken weg. Ook namen zij Lot, de zoon van Abrahams broer, en zijn bezittingen mee en trokken weg. Hij woonde namelijk in Sodom. Toen kwam er iemand die ontkomen was en vertelde dat Abraham de Hebreer, die woonde bij de eiken van de Amoriet Mamre, de broer van Eskol en Anar. Zij waren bondgenoten van Abraham. Toen Abraham hoorde dat zijn broeder als gevangene weggevoerd was, bewapende hij zijn geoefende mannen, die in zijn huis geboren waren, 318 man, en hij achtervolgde hen tot aan Dan. En hij verdeelde zich 's nachts tegen hen in groepen, hij en zijn manschappen, en versloeg hen. En hij achtervolgde hen tot aan Goba, dat links van Damascus ligt. En hij bracht alle bezittingen terug, en ook zijn broeder Lot en zijn bezittingen bracht hij terug, evenals de vrouwen en het volk. Toen trok de koning van Sodom hem tegemoet, nadat hij was teruggekeerd van het verslaan van Kedorlaomer en de koningen die bij hem waren, naar het dal Shave, dat is het tegenwoordige koningsdal. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was een priester van God de Allerhoogste. En hij zegende hem Abraham en zei: gezegend zij Abraham door God de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En geloofd zij God de Allerhoogste, die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. En hij, Abraham, gaf hem van alles een tiende deel. De koning van Sodom zei tegen Abraham: geef mij de mensen, maar houd de bezittingen voor uzelf. Maar Abraham zei tegen de koning van Sodom: ik zweer bij de Heere, God de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit, dat ik niets van draad tot schoenriem toe, ja, niets van alles wat u is, zal nemen, zodat u niet kunt zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Verre daarvan, alleen wat de knechten gegeten hebben en het deel van de mannen die met mij meegegaan zijn, Aner, Eskel en Mamre, laten die hun deel nemen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders, zusters, gasten. De eeuwen door heeft de wereld eigenlijk steeds weer hetzelfde beeld laten zien. Of het nu in de tijd van Abraham was, of vandaag dag, de eeuw daarna, altijd weer is er sprake geweest van oorlogen, geruchten van oorlogen, machtsvertoon, ellende en wat al die meer zijn. En bovendien van veel onschuldige mensen die het slachtoffer zijn. Ook vandaag de dag zijn er veel gebieden in deze wereld. Ik heb me laten vertellen via internet dat er meer dan 50 brandhaarden vandaag de dag zijn, waar spanningen, onlusten en geweld aan de orde van de dag is. Denkt u maar aan Syrië, Afghanistan, Irak en op zoveel andere plaatsen. Niet eerder gebeurde er zoveel en niet eerder gebeurde er zoveel tegelijkertijd. Zoveel mensen vandaag de dag worden bedreigd in hun bestaan. Niet in de laatste plaats door het moslim-extremisme. De huidige volksverhuizing van honderdduizenden vluchtelingen vanuit het Midden-Oosten en grote delen van Afrika zijn wat dat betreft haast heel veelzeggend. Sommigen spreken daarom al van apocalyptische chaos. En meer dan voorheen voelen ook wij in het Westen ons bedreigd in ons bestaan. We hebben lang in de luwte kunnen leven. Maar het moment nadert dat ook wij uit onze veilige comfortzone moeten komen. Nou, iets dergelijks overkwam ook Abraham 4000 jaar geleden. Hij leefde in de luwte, in de veilige comfortzone van de woestijn van Sinai, bij de eiken van de Amoriet Mamre, bij Hebron, in het zuiden van Canaan. Daar had hij zijn tenten opgezet. Daar had hij weer een altaar gebouwd voor de Heer, als bewijs van zijn geloof in God, die hem had geroepen met een drievoudige belofte van zegen uit Ur der Chaldeeën in Mesopotamië. Maar terwijl Abraham daar vreedzaam woont, gebeurt er elders van alles en nog wat. Is er van alles aan de hand? Is er volgens de Bijbel voor de eerste keer sprake van een oorlog op internationale schaal? Je zou kunnen zeggen, het Midden-Oosten was toen ook al in rep en roer. Want wat was er gebeurd? 4 koningen uit het oosten zijn op oorlogspad gegaan. Met hun machtige legers zijn zij opgetrokken uit Mesopotamië, waar Abraham vandaan kwam. Hun leider is Kedor Laomer van Elam, een koninkrijk niet ver van de Persische Golf. En deze 4 koningen die zijn begonnen aan een strafexpeditie om de 5 koningen van de stadstaten Sodom, Gomorra, Adma, Zeboim en Zoar, Bela, een lesje te leren. Deze koningen waren verzalkoningen van Kedor Laomer, onderworpen aan zijn macht en aan zijn gezag. En dus ook verplicht om jaarlijks een schatting te betalen. Zeg maar een belastingheffing in de vorm van goederen en van vee. Maar na 12 jaar waren deze koningen dat knap zat geworden. En omdat ze met elkaar een verbond hadden gesloten, voelden zij zich sterk genoeg om in het 13e jaar in opstand te komen tegen Kedor Laomer. Ze weigerden voortaan nog belasting te betalen aan hem. Waarop deze koning met zijn bondgenoten een jaar later erop uittrekt om deze opstand met harde hand de kop in te drukken. Komend uit het noorden, en u kunt dat zien op het kaartje wat u gekregen heeft, komend uit het noorden trekken zij via Syrië over het langgerekte plateau van Jordanië naar het zuiden, naar El Paran, wat waarschijnlijk het huidige Eilat is, bij de golf van Aqaba. En zij volgen daarbij de koningsroute, Dat was de hoofdweg voor alle handelskaravanen en militaire expedities in die tijd. En op die veldtocht komen zij letterlijk de Revaïten, de Soezieten en de Emieten en Gorieten op hun weg tegen. En die worden vervolgens door hen verpletterend verslagen. Dat is al een opmerkelijke prestatie, de zaak is. Want de Revaïten en de Soezieten, dat waren reuzen van mensen. Uit hen was onder andere later de reus Goliath voortgekomen. En vanwege hun reuzengestalte, en dan mag je denken aan 2,5 meter of iets langer nog, dus kun je nagaan, die kom ik zo graag niet meer tegen, denk ik. Zulke mensen kwamen zij tegen en die werden eenvoudig door de legers van Kedorlaomer weggevaagd. Kun je zien wat een machtige legers dat moeten zijn geweest. Maar aangekomen bij Alparan trekken deze legers van Kedorlaomer naar het zuidwesten en trekken via Kadesh-Barnea op tegen de Amalekieten en de Amorieten die er ook aan moeten geloven. En uit de geschiedschrijving weten we dat de legers van Kedorlaomer verschrikkelijk huis hebben gehouden onder deze volken. De steden werden geplunderd, de inwoners werden vermoord of als krijgsgevangenen meegevoerd om slaaf te worden. Het is wat dat betreft niets nieuws onder de zon, zou ik zeggen. Want wat er vandaag gebeurt, ja, dat vond ook 4000 jaar geleden al plaats. En de oorlogszucht van Kedorlaomer, ja, die blijft natuurlijk niet onopgemerkt. Ook niet door de opstandige koningen van Sodom, Gomorra, Adama, Zeboim en Zoar. Ze horen dat Kedorlaomer en zijn coalitiegenoten eraan komen en zij mobiliseren op hun beurt hun legers en ze verschansen zich in het strategisch gelegen Sinndal, waar diverse asfalt- of aardputten zich bevinden. En in dat dal komt het tot een veldslag. De rebellerende koningen en hun legers leiden de onvermijdelijke nederlaag. De koningen van Sodom en Gomorra weten nog te ontsnappen aan de dood door zich in een asfaltput te laten vallen. En de overige koningen en hun legers, wat daarvan overgebleven is, die vluchten naar de bergen. En Kedorlaomer plundert daarop Sodom en Gomorra, die hij kennelijk beschouwt als aanstichters van de opstand. En hij voert de bevolking als krijgsgevangen weg, onder hen dus ook Lot en zijn familie. Nou, dat is eigenlijk een beetje de inleidende verzen, de 11 inleidende verzen van dit hoofdstuk. En het gaat over een oorlog die op dat moment totaal voorbij lijkt te gaan aan Abraham. Misschien had hij er wel van gehoord, en ongetwijfeld zal hij ervan hebben gehoord, maar Abraham hield zich afzijdig. Het was immers zijn oorlog niet. En misschien kunnen we ons daar wel iets bij voorstellen. Ook wij vandaag worden toch overspoeld door nieuwsberichten over oorlogen, aanslagen en andere rampen. En zolang het ver van ons bed is, horen we het aan, halen onze schouders op en we gaan over tot de orde van de dag. Het zijn immers onze oorlogen niet. En we kunnen ons toch niet druk maken over elke nood en ramp in deze wereld. Alsof wij daar iets aan zouden kunnen doen. Als de wereldmachten er niet uit kunnen komen, hoe zouden wij dan deze problemen moeten oplossen? Maar die houding verandert heel snel als die nood een gezicht krijgt. Een gezicht krijgt in iemand die wij persoonlijk kennen. Een familielid, een kennis, een vriend. Of zomaar iemand, een vluchteling bijvoorbeeld, die in de media verschijnt. Als het lijden een gezicht krijgt, als we letterlijk oog krijgen voor de nood van mensen, dan komen we vaak wel in actie. En dan blijken we ook ineens meer te kunnen dan we soms denken. Gelukkig maar, zou ik zeggen. Maar het is die betrokkenheid, die persoonlijke betrokkenheid, die we ook bij Abraham zien. Abraham heeft oog voor mensen in nood. Hij heeft oog voor de ellende van neef Lot. En hij komt in actie. Lees maar mee in vers 12 tot en met 14. Ook namen zij Lot, de zoon van Abrahams broer, en zijn bezittingen mee en trokken weg. Hij woonde namelijk in Sodom. Toen kwam er iemand die ontkomen was en vertelde het aan Abraham de Hebreeën, die woonde bij de eiken van de Amoriet Mamre, de broer van Eschol en Aner. Ze waren bondgenoten van Abraham. Toen Abraham hoorde dat zijn broeder als gevangene weggevoerd was, bewapende hij zijn geoefende mannen die in zijn huis geboren waren, 318 man, en hij achtervolgde hen tot aan Dan. Als Abraham hoort dat Lot en zijn familie gedeporteerd zijn, dan wil en kan hij zich niet langer afzijdig houden. Bij hem op dat moment geen bespiegelingen. Geen eindeloze debatten met zichzelf of met anderen. Zo van, ja, maar wat kunnen wij hier aan doen? We staan toch machteloos? Nee, niets van het alles. Abraham komt snel in actie. Uit solidariteit met Lot. Uit bewogenheid met Lot. Ja, natuurlijk. Abraham had zich kunnen verontschuldigen. Hij had allerlei excuses kunnen aandragen om zich afzijdig te houden. Hij had zich kunnen verontschuldigen door te wijzen op de overmacht van Kedorlaomer Omar en zijn legers, die al zoveel sterkere volken hadden verslagen. Wat kon hij dan uitrichten met zijn legers van 318 man? Niets toch? Dus kon hij het maar beter uit zijn hoofd laten om die ongelijke strijd aan te gaan. En Lot, had hij zichzelf in de nesten gewerkt? Ten slotte had hij Abraham toch slecht behandeld bij de verdeling van het land? Hij was toch gaan wonen in het land van de Jordaanstreek? Hij had toch gekozen voor wat voor ogen was? Hij had toch zijn tenten opgezet bij Sodom en was daar zelfs gaan wonen? Notabene bij mensen die geen enkele rekening hielden met God nog gebod. Misschien wel dat ze daarvoor hun verdiende loon hadden ontvangen. Als God straf voor hun grove zonde. Boontje komt er om zijn loontje. En wat je zaait, dat zal je oogsten. Ja, zo had Adam kunnen redeneren. Zo had hij zich gemakkelijk kunnen verontschuldigen. Zoals wij ons zo vaak gemakkelijk verontschuldigen, dat wij in ons eentje de wereld ook niet kunnen verbeteren en alle nood kunnen verhelpen. Maar zo redeneert Abraham niet. In zijn hart geen gevoelens van rancune of wraak. Het komt zelfs niet in zijn hoofd op om zijn neef aan zijn lot over te laten. Abraham ziet een mens in nood. Hij trekt zich het lot aan van zijn neef. Zijn broer, staat er zelfs veelzeggend. We zijn toch broeders, had Abraham al gezegd in hoofdstuk 13. We zijn toch familie van elkaar. En dat maakt voor Abraham een wereld van verschil. Juist voor familie heb je toch heel veel over, nietwaar? Abraham laat zo zijn onvoorwaardelijke liefde voor Lot zien. Abraham is bereid om zijn leven in te zetten voor de redding van zijn neef en zijn familie. Ja, voor alle zondige inwoners van Sodom en Gomorra aan de hele Jordaanstreek. Abraham is hierin het type van de Heer Jezus Christus. Die zondaren onvoorwaardelijk lief heeft. En voor hun redding zijn leven heeft gegeven aan het kruis van Golgotha. Dit is wel een totaal andere Abraham dan in Egypte. Vindt u niet? Daar gedroeg zich als een lafaard. Ging hij de problemen het liefst uit de weg. En dan was hij bereid zelfs om zijn eigen leven te redden door mensen te bedriegen en te manipuleren. Maar hier toont Abraham zich een man van het geloof. De man die gaandeweg steeds beter leert te vertrouwen op God en op zijn woord. Dat betekent ook dus niet dat Abraham dan met zijn armen over elkaar ging zitten, vertrouwend op Gods zorg en Gods bescherming voor zijn familie en zijn bezittingen. Nee, want hoewel Abraham groeit in zijn geloof in God, hoewel Abraham leert om steeds meer op God en zijn woord te durven vertrouwen, toch nam Abraham zelf ook maatregelen. Had hij niet nagelaten om alles te doen wat in zijn vermogen lag om zijn familie en zijn bezittingen te beschermen. Want we lezen immers in vers 14 dat Abraham zijn geoefende mannen in de strijd bracht. Zijn geoefende mannen bewapende die in zijn huis geboren waren. Abraham was zogezegd klaar voor de strijd. Abraham, die steeds meer leerde op God te vertrouwen, was ook voorzichtig genoeg geweest om een legertje slaven achter de hand te houden die getraind waren om te vechten. Zoals in de 16e eeuw de Britse generaal en latere staatsman Oliver Cromwell eens kernachtig tegen zijn mannen zei: mannen, vertrouw op God, maar hou je kruid droog. Geloof en menselijke actie sluiten elkaar niet uit, maar ze werken juist samen. God bedient zich maar al te graag van mensen die in geloof zich erop voorbereiden om door hem gebruikt te worden. Ik zeg dat nog een keer. God bedient zich maar al te graag van mensen die zich in geloof erop voorbereiden om door hem gebruikt te worden. Het is in dat geloofsvertrouwen dat Abraham zich in gaat zetten voor de redding van Lot. Hij komt letterlijk in het geweer. Hij mobiliseert zijn 318 slaven. En zijn Amoritische bondgenoten Mamre, Aner en Eskol die gaan ook mee. En gezamenlijk zetten zij de achtervolging in en achter de halen de vijand in het stamgebied van Dan. Dat is in het noorden van Canaan. En daar splitst Abraham zijn Gideonsbende op in de groepen en hij maakt gebruik van de nachtelijke duisternis om een verrassingsaanval uit te voeren. Abraham doet wat in zijn vermogen ligt om te doen. Maar, net als bij Gideon en zijn 300 mannen, zou de aanval op het niets uitgelopen zijn als God niet met Abraham was geweest. Als hij niet had gestreden voor Abraham. Want God zorgt ervoor dat er grote paniek uitbreekt onder de vijandelijke legers, zodat die uit elkaar kunnen worden geslagen en zodat ze op de vlucht slaan. En hun angst is zo groot dat Abraham en zijn legertje ze pas ten noorden van Damascus bij Goba kan achtervolgen en achterhalen en daar kan verslaan. Het is God die de overwinning schenkt aan Abraham, zoals ook Melchizedek straks zal bevestigen. God stelt Abraham in staat om Lot, zijn familie en alle inwoners van de Jordaanstreek met hun bezittingen terug te brengen. Het is opvallend trouwens dat Lot nadien toch weer in Sodom gaat wonen. Lot had ondanks dit zijn lesje nog steeds niet geleerd. Met als gevolg dat hij straks alles definitief zal verliezen. Maar als Abraham terugkomt van zijn succesvolle veldtocht, dan gaan de 5 verslagen koningen hem tegemoet. En hij treft hen aan in het Koningsdal. Men neemt aan dat dit het huidige Kidrondal is ten oosten van Jeruzalem. Het is ook wel het dal van Jozefat, zoals het elders in de Bijbel wordt genoemd. En als de 5 koningen daar Abraham ontmoeten, dan verschijnt er volkomen onverwacht nog een andere koning. Vers 18. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was een priester van God, de Allerhoogste. Melchizedek is daar ineens. Alsof hij zomaar uit de lucht is komen vallen. Van zijn achtergrond weten we niets. Een stamboom wordt nergens in de Bijbel vermeld. Zijn naam, die komen we alleen hier tegen in Psalm 110 en ook nog in de brief aan de Hebreeën. Maar daar is alles mee gezegd. Melchizedek verschijnt en verdwijnt weer even snel als hij gekomen is om niks meer van hem te horen. Er is volop gespeculeerd over zijn afkomst. Velen zien in hem een verschijning van de Heer Jezus Christus voor zijn menswording. Anderen zien in hem een engel des Heren. Weer anderen denken aan Job of aan Sem, de zoon van Noach. Hoe het ook zij, het zijn allemaal speculaties. Het juiste antwoord is eenvoudig niet te geven, omdat de Bijbel daar niks over zegt. Maar in ons tekstgedeelte lezen we slechts dat hij koning van Salem is. De stad staat Salem, ook wel Jeruzalem. Salem, of Shalom, betekent vrede. Jeruzalem is dus de stad van de vrede. En Melchizedek is de koning van de vrede. En hij is ook de koning van de gerechtigheid, zoals zijn naam betekent. Melchizedek, koning van de gerechtigheid. En verder is hij priester. Wordt hij priester genoemd van God de Allerhoogste. El Elyon, God de Allerhoogste. En als de koning van Salem gaat hij Melchizedek tegemoet met brood en wijn. Brood is in het Hebreeuws lechem. Zoals je ook kunt lezen in Bethlehem, Bethlehem. En oorlog is lacham. In de grondtekst zien we dus een woordspeling die hier gebruikt wordt door de auteur. Melchizedek komt niet met lacham, met oorlog, maar komt met brood, lechem. Hij is de koning van de vrede. En hij komt met een vorstelijke maaltijd voor Abraham en zijn strijdmakkers, die ongetwijfeld hongerig en dorstig zullen zijn geweest na zo'n intensieve achtervolgingstocht. Maar het blijft niet alleen met brood en wijn. Melchizedek komt tevens met een zegen, vers 19 en 20. Gezegend zij Abraham door God de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En geloofd zij God de Allerhoogste, die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. Melchizedek is de eerste die Abraham naar Gods belofte, dat hij zal zegenen die Abraham zal zegenen. Dus de eerste die naar Gods belofte Abraham zegent. En ook tevens God lof prijst, die Abraham de overwinning geschonken heeft. Hierin is Melchizedek de meerdere van Abraham. Want de mindere wordt altijd door de meerdere gezegend, nietwaar? En met zijn zegenwens treedt Melchizedek op als middelaar van God. Hij is de priester van de Allerhoogste God. Hij verbindt Abraham met God en God met Abraham. Dat is de rol van elke priester. God en mensen dienen door hen te verbinden aan elkaar. Mensen brengen bij God en God brengen bij de mensen. En als priesterkoning van de vrede en van de gerechtigheid is Melchizedek ook een type, een afbeelding van de grote priesterkoning Jezus Christus. Immers, de Heer Jezus is de volmaakte middelaar tussen God en mensen. Als de ware hoogpriester en als het ware offerlam, kan hij God en mensen op volmaakte wijze met elkaar verbinden. Immers, zijn offerdienst is zoveel beter, van een betere orde, dan de priesterdienst van de priesters uit het nageslacht van Aaron. Die konden niet doen wat Jezus Christus wel kan doen, namelijk de zonde eens en voor altijd wegnemen. Voorgoed wegdoen door zijn sterven aan het kruis van Golgotha. En daarom is Jezus Christus, volgens de Hebreeën schrijver, de ware hoge priester van God. Naar de ordening van Melchizedek. Hij is de enige hoge priester van God. Om dat in alle eeuwigheid te zijn en te blijven. Melchizedek is een priester van de Allerhoogste God. En hij is koning van Salem. De koning van vrede en gerechtigheid, zoals ik al zei. Zijn koningschap is overigens totaal anders dan die van de vijf koningen van Sodom, Gomorra, Adama, Zeboim en Zoar. Hun koningschap werd immers uitsluitend gekenmerkt door ongerechtigheid. De oorlog. Hun leider, de koning van Sodom, heeft niet voor niets Bera, wat betekent zoon van het kwaad. En deze koning van het kwaad, die komt ook naar Abraham. Maar hij neemt niets mee voor Abraham. Geen brood, geen wijn, geen zegen, geen woord van dank en eer komt over zijn lippen. Hij zegt slechts tot Abraham, geef mij de mensen en maar houd de bezittingen voor uzelf. De koning van het kwaad, van het goddeloze Sodom, laat zien uit welk slecht hout hij gesneden is. Hij eert Abraham niet als overwinnaar. Hij geeft niet toe dat hij als verslagen koning niet in de positie is om maar iets te verlangen van Abraham. Nee, brutaal en onbescheiden als hij is, zegt hij wat Abraham moet doen. Abraham mag alle bezittingen houden, maar de mensen moet hij hem, de koning van Sodom, teruggeven. De koning van Salem en de koning van Sodom. Twee koningen, totaal verschillend van elkaar. Met verschillende karakters en met verschillende intenties. De koning van de vrede en de gerechtigheid tegenover de koning van het kwaad en de zonde. Beide komen ze Abraham tegemoet. Alle twee hebben ze hem wat te bieden. De een de oorlogsbuit, de ander de zegen van God. En na de fysieke strijd met Kedor Laomer wacht Abraham nu een andere strijd. Een geestelijke strijd. Een strijd met zichzelf. Want welke koning zal hij dienen? De koning van Sodom of de koning van Salem? Welke koning krijgt zijn voorkeur, krijgt zijn hart? Ja, we realiseren ons dat misschien niet zo, maar in het aanbod van de koning van Sodom schuilt voor Abraham een hele subtiele verleiding. Een verleiding tot zonde. Want na zijn magistrale en ook onverwachte overwinning op de koning uit Mesopotamië, is Abraham in de winning mood, zou je kunnen zeggen. Een gesteldheid die hem extra vatbaar maakt voor de verleiding tot zonde. Immers, als je in de winning mood bent, dan verlies je vaak elk gevoel voor realiteit. Je besef van de werkelijkheid. Denk je soms snel te groot voor jezelf. En doe je soms dingen zonder nadenken waar je later spijt van krijgt. Abraham wordt hier verleid om zonder nadenken in te stemmen met het aanbod van de koning van Sodom. Om zijn mensen terug te geven en alle buitengemaakte bezittingen aan Abraham te laten. Dat zou ook nog overigens volkomen terecht zijn geweest. Als overwinnaar had Abraham immers het volste recht om alles te behouden. Maar Abraham had niet alleen oog voor mensen. Abraham had ook oog voor God. Abraham was zich op dat moment heel goed van bewust dat de overwinning niet zijn eigen verdienste was, maar uitsluitend te danken was aan God. Die had immers voor Abraham gestreden. Die had toch de overwinning behaald. En dus was het niet aan Abraham om de buit te behouden. En zo zijn geloof in God alsnog te verloochenen. De God die hem de overwinning had geschonken. En te meer omdat Abraham besefte dat de koning van Sodom een man van het kwaad was. Een man in wie geen goeds woonde. En dus wilde Abraham niets met deze koning van Sodom te maken hebben. En zijn aanbod om de oorlogsbuit te behouden wijst hij ook resoluut af. Vers 22. Ik zweer bij God, zegt Abraham, God de Allerhoogste, de schepper van hemel en aarde, dat ik niets, van draad tot schoenriem toe, ja niets van alles wat van u is, de koning van Sodom, zal nemen. Zodat u, de koning van Sodom, niet kunt zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Abraham zweert God een kostbare eed, dat hij niets zal aannemen van de koning van Sodom, van wat hij heeft teruggehaald. Niemand van zijn mensen, niets van zijn bezittingen. De koning van Sodom zal zich er nooit op kunnen beroemen dat hij Abraham rijk heeft gemaakt. En om zijn eed te bekrachtigen, spreekt Abraham in navolging van Melchizedek over El Elyon, God de Allerhoogste. De God die superieur is, hoog verheven is boven alle goden. Abraham maakt de koning van Sodom duidelijk dat alleen de Allerhoogste God hem rijk maakt. Is dat niet geweldig? Voor Abraham draait het niet om een aardse beloning, om aardse macht en rijkdom. Abraham weet dat er geen enkel mens is die hem kan geven wat hem werkelijk rijk maakt. Namelijk rijk te mogen zijn in God. En dat betekent dat je verzekerd mag zijn van Gods aanwezigheid en van zijn voorzienende zorg in je leven. Abraham geloofde niet in aardse beloningen, maar hij vertrouwde des te meer op een hemelse beloning, Namelijk de belofte van zegeningen van de Allerhoogste God. Die hem had gezegd, ik zal je zegenen. En tot een zegen stellen. Wat een man van geloof. Wat een toonbeeld van geloofsvertrouwen in God. Zo kiest Abraham in geloof voor Melchizedek, de koning van Salem. Hij herkent in hem de priesterkoning, een afgezant die optreedt van God de Allerhoogste. En hij erkent in Melchizedek een meerdere. En hij bewijst hem eer. En dat doet hij door een offer te brengen. Want hij geeft Melchizedek de tiende van de oorlogsbuit. En daarmee laat Abraham zien. Zo zijn de verhoudingen. Wat ik bezit, heb ik slechts ontvangen. Het is niet van mij. Het is allemaal van God. En zo kiest Abraham voor de koning van Salem. Hij kiest voor de vrede en voor de gerechtigheid. En dat is de enige norm die naar het hart van God is. Gemeente, als we dit dan moeten gaan toepassen op onszelf, dan kunnen we zeggen dat net als in de tijd van Abraham, ook onze wereld wordt gevolgd door mensen die hun eigen koninkrijkje hebben. Die koning willen zijn over hun eigen leven. Zoals het destijds allemaal van die stadskoninkrijkjes waren, zo heeft elke mens vandaag de dag zijn eigen koninkrijk. Dat hij wil handhaven. Ja, dat hij het liefst nog wil uitbreiden ten koste van de ander, door de ander zijn wil op te leggen. Allemaal verzalkoningen van de overste van deze wereld, zou je kunnen zeggen. Allemaal koninkrijkjes van het kwaad. Die uiteindelijk allemaal gedoemd zijn om ten onder te gaan. Maar God zij dank, de Heer is zo begaan met ons lot. Hij is zo begaan met zijn schepping, met zijn schepselen, met ons, dat hij ons niet aan ons lot wilde overlaten. Nee, hij zond zijn zoon in deze wereld, om ons te verlossen van onszelf, van ons eigen ik. Koning Jezus kwam om onze egoïstische koninkrijkjes omver te gooien, om die te overwinnen. Niet door kracht, nog door geweld, maar door zijn Heilige Geest. Jezus Christus werd mens, kwam onze leefwereld binnen. Uit liefde, uit bewogenheid voor verloren mensen. De Zoon van God kwam om zijn koninkrijk van vrede en gerechtigheid te vestigen. En alles wat een mens nodig heeft om deel te worden van dat koninkrijk, om onderdaan te worden van koning Jezus, is geloof. Hetzelfde geloof dat Abraham bezat. Net als Abraham mogen we gaan leren dat God veel meer te vertrouwen is dan wij, ikgerichte mensen. Maar leren leven in geloofsvertrouwen op God betekent niet dat we ons dan maar afzijdig houden van deze zondige wereld. Dat we kiezen voor een leven in isolement, binnen de veilige kring van broeders en zusters. Nee, leven uit geloof, net als Abraham, is God vertrouwen op zijn woord. Dat hij ons wil zegenen. En tot zegen wil stellen voor de mensen om ons heen. Geloofsleven, beste gemeente, is een leven in betrokkenheid op mensen. Een leven van incarnatie in mensen. Dat is een moeilijk woord. Maar dat betekent niets anders dat, zoals naar het voorbeeld van de Heer Jezus, Jezus incarneren, Jezus werd mens, wij ook mens moeten zijn en willen binnentreden in de levens van andere mensen. Jezus Christus werd mens incarneren om onze wereld binnen te komen, om daar het licht te ontsteken. Zo zijn wij geroepen naar zijn voorbeeld. Om te incarneren in mensen. Om binnen te treden in de leefwereld van mensen. Mensen die allemaal geschapen zijn naar Gods gelijkenis en naar Gods aard. Maar hem nog niet hebben leren kennen. We zijn geroepen om in hen het licht van de wereld te ontsteken. Als priesters van de grote hoge priester Jezus Christus mag, ik zou haast willen zeggen, moet het ons verlangen zijn om alle op ik gerichte koninkrijkjes in deze wereld te overwinnen. Met het evangelie, de boodschap van redding, de boodschap van genade door het geloof in het plaatsen van het offer van Jezus Christus. Ja gemeente, wij hebben een roeping voor deze wereld. We hebben een roeping om allereerst oog te hebben voor God. En van daaruit oog te hebben voor mensen om ons heen. Dan is er nog een toepassing die ik zou willen maken. En dat is een vraag. Leven wij, net als Abraham, als mensen die onze maatschappelijke positie, onze voorspoed, onze rijkdom en geluk zien als genade en zegen van de Heer? Of zien we dat als een eigen verdienste? Als een product van onze eigen inspanningen? En ik zeg dat niet voor niks. Want ik herinner mij een gesprek met iemand die in de kerk zat en tegelijkertijd met droge ogen beweerde dat zijn dik betaalde baan, zijn fraaie auto en dure huis louter aan zichzelf te danken waren. Door keihard te werken, zei hij tegen mij, bloedserieus. Het kwam niet in hem op om zijn welvaart te zien als zegeningen van de Heer. Hoe dwaas kan een mens denken? En tegelijkertijd, hoe straatarm kan een mens dan zijn? Maar zien we dezelfde houding nu bij zoveel mensen om ons heen? Zoveel mensen die al hun tijd en energie geven aan hun carrière. Die zich 24 uur per dag, 7 dagen per week uit de naad werken om het materieel en financieel nog maar iets beter te kunnen krijgen. En dat zijn heus niet allemaal ongelovigen die voor mij nog een excuus zouden hebben omdat ze niet beter weten. Nee, ook christenen bezondigen zich daaraan. Zij bezondigen zich ook aan deze rat race naar meer en nog meer. En ondertussen realiseren ze zich niet dat hun geestelijk leven in rap tempo verarmt. Ja, zodanig verarmt dat er uiteindelijk helemaal niets meer van overblijft. Hoeveel beter zou het zijn als we als gelovigen meer tijd en energie zouden geven. Zouden willen investeren in ons gezin. In de kerk of gemeente waartoe u behoort. Grotere geestelijke rijkdom verwerven. Betere echtgenoten, vaders en priesters willen zijn van ons gezin. Meer geestelijk leven willen brengen in je gemeente of kerk waartoe je behoort. Daarom, broeders en zussen, net als Abraham, ook aan ons vanmorgen de keus. Voor welk koninkrijk kiezen wij? Het koninkrijk van de duisternis of het koninkrijk van het licht? Wordt het Sodom of wordt het Salem? En welke koning onderwerpen wij ons? Wiens macht en gezag erkennen wij? Die van de koning van het kwaad en ongerechtigheid? Of die van de koning van vrede en gerechtigheid? Gehoorzamen wij de geboden van koning Jezus, die volgens de apostel Johannes echt niet te zwaar zijn? Of laten wij ons liever nog leiden door de regels van koning Wereld, die uitsluitend het eigen belang en het materialisme dienen? Gemeente, in deze wereld zijn vele mooie prijzen en beloningen te verdienen. Maar ik verzeker u, ze zijn in geen enkel opzicht te vergelijken met die eeuwige beloning die op ons wacht in de hemel. De erfenis die daar voor ons bewaard wordt. Die onvergankelijke, onbevlekte, onverwelkelijke erfenis waar niets of niemand aan kan komen. Gaan wij voor die hemelse beloning? Of pinnen we ons toch maar liever vast op die aardse beloning? Op wat de wereld ons aanbiedt? Weet u, de overste van deze wereld, de Satan, die verleidt ons maar al te vaak met de dingen die de wereld aanbiedt. Hij doet ons vele mooie klinkende beloften die ons moeten verleiden tot het sluiten van compromissen. Hij biedt ons aan eer, rijkdom, roem, geluk in ruil voor ons hart. Dezelfde manier dat hij ooit Jezus verleidde in de woestijn tot aanbidding van hem. In ruil voor alle koninkrijken van deze wereld. Maar zoals Jezus toen al zei. Wat baat het de mens om heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen of schade te lijden? En het enige juiste antwoord daarop moet zijn: niets toch? Helemaal niets. Amen. We willen een antwoord op de prediking zingen met elkaar. Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart. En ik stel voor dat we dat bidden zullen zingen. En ik zeg dat niet voor niks. Het is ook een gebed. Als het goed is, is dat een gebed. Dat u het verlangen heeft om de Heere zo te kennen zoals Abraham hem heeft leren kennen. Om te gaan ervaren dat de Heere inderdaad zo te vertrouwen is in uw en mijn leven, zoals in het leven van Abraham. Dus dat we gaan leren leven uit geloof. Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart.